lieve mensen. Fijn dat u met ons weer een Bijbelstudie wilt doen. Misschien vindt u het wel een beetje een rare. Het thema namelijk van deze studie is het volgende. Wat is uw rol in Star Wars? Wat is uw rol in Star Wars? Nou, als u niet van science fiction houdt en ook niet van Star Wars, maak u die druk. Ik zal er geen scène uit laten zien. Maar gaandeweg de Bijbelstudie gaat u vanzelf waarschijnlijk begrijpen waar ik heen wil met dit thema. Wat is uw rol in Star Wars? U zult zeggen, geen enkel, ik heb er nog nooit in gespeeld, ik heb er niks mee. Ik stel toch de vraag, wat is uw rol en de mijne in Star Wars? En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst samen bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Onze Vader, in wie wij leven, zijn, bewegen en bestaan. Bron van alles, verlosser in Christus Jezus. Tot u komen we voor deze studie om uw woord te kunnen verstaan en uitleggen door de werking van uw Heilige Geest. Wees ook bij de mensen thuis als ze het verhaal volgen. Help hen om mee te doen, Vader. En mogen we zo samen, ook al zit er afstand tussen ons en zijn we hier niet in één ruimte, mogen we ervaren dat we samen één zijn in u. Door Christus Jezus onze Heer dank ik u. Amen. Oké. Wat is uw rol in Star Wars? Nou, deze titel is gebaseerd op een thema wat ik in het christendom best vaak tegenkom, waar ik christenen veel over hoor spreken. En ik hoor daar eigenlijk toch, als ik eerlijk mag zijn, zoveel rare dingen in. Zoveel dingen die je in deze tijd ook haast niet meer kunt uitleggen. Dat ik denk, we gaan maar eens even kijken waar het nou werkelijk om gaat. En daarvoor baseren we natuurlijk alles wat we willen gaan onderzoeken en ontdekken op de Bijbel op de eerste plaats. Als voor mij de belangrijkste bron van inspiratie en informatie. Maar ook over, en dat zult u inmiddels van mij gewend zijn, dat zit in me. Ik heb vroeger als jochie, toen ik nog aan het zoeken was, altijd gezegd, als er een waarheid is, dan moet die waarheid universeel zijn. En dan zal het nooit de waarheid kunnen zijn van een heel klein groepje mensen. Nou, deze waarheid vind ik overal. Alle mythes, alle overleveringen. Alle religies in de loop der jaren van de geschiedenis van de mensheid, en ik zal ook naar enkele verwijzen, geven mij materiaal samen met de Bijbel over dit onderwerp. Nou, het onderwerp gaat over de strijd in de hemelse gewesten. Dat is zoals wij het eigenlijk noemen. De strijd in de hemelse gewesten en van daaruit komt dan ook voort de zogenaamde geestelijke strijd. Een strijd in de hemelse gewesten. Nou, als je dat nou een paar keer hardop zegt tegen jezelf, strijd in de hemelen, dan moet je het op een gegeven moment denken, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Op een gegeven moment ging bij mij ook het licht aan. Ten eerste dacht ik, het zal toch verdikkie nog aan toe in de hemel niet ook nog strijd zijn? Ze gaan me toch niet vertellen dat in de hemel, waar alles perfect en goed is, ook nog wordt gevochten en dat je dan ook nog geraakt kunt worden en misschien wel doodgaan, maar dat gaat natuurlijk al helemaal niet meer. Wat moet ik me bij een oorlog in de hemelen, een strijd in de hemelse gewesten voorstellen? Moet ik me voorstellen dat daar een engel komt met een groot zwaard, want dat wordt ook verteld, engelen hebben zwaarden, en die komt daar een engel van de tegenpartij tegen en ze gaan knokken. Kunnen ze elkaar dan verwonden met die zwaarden? Kunnen ze elkaar zelfs doden met die zwaarden? Zo niet. Hoe zit het dan in elkaar met die geestelijke wereld? Als je erop doordenkt, dan loop je vast. Niet als we echt gaan lezen wat de Bijbel er werkelijk over vertelt. En wat ik nu met u wil doen, dat zeg ik eigenlijk altijd als we in deze materie gaan duiken, moet u even de Bijbel en uw geloof proberen te ontmythologiseren, schrik niet van het woord, maar vooral ook te ontreligiotiseren. Dat woord heb ik zelf bedacht. Dat betekent, u moet proberen, vooral als u in de religie van het christendom bent opgevoed, om al die beelden, al die gedachten die u hebt meegekregen vanaf de zondagsschool, over de hemel en vooral over engelen en over de duivel, die moet u even helemaal vergeten. Dat heb ik op meer studies gezegd, maar ook op de vorige over Lucifer. Dat bij engelen moet u niet denken aan dat wat wij van de kerk kennen, met name de Roomse kerk, van die kleine half jongens, meisjes met vleugeltjes en dan nog naakt ook. Dat is allemaal symboliek om iets aan te geven. Dus ook in de Bijbel zelf wordt het zo weergegeven. Daar worden dus de engelen weergegeven over het algemeen, maar niet altijd. Want engelen in de Bijbel kunnen ook zomaar verschijnen in menselijke gedaante. Zozeer zelfs dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, u hebt misschien wel engelen geherbergd of gehuisvest aan uw tafel gehad zonder het ooit geweten te hebben. Engelen kunnen ook verschijnen zodat mensen de Bijbel denken dat het God zelf is. Dan verschijnen ze ook heel goddelijk. En engelen worden vaak afgebeeld met vleugels. Nou, over de hele geschiedenis van de mensheid zijn de goden en de engelen. Engelen worden overigens ook in onze Bijbel goden genoemd. De goden van de volkeren worden meestal gevleugeld afgebeeld. Dat zie je in Egypte, dat zien we in Sumerië, de oudste godsdienst. En nou hebben die goden wel zeker geen vleugels gehad. Maar wat probeert iemand in de oudheid weer te geven als symboliek, zodat wij het begrijpen, als een goddelijk wezen vleugels heeft? Dan heeft zo'n wezen de vliegkunst beheerst. Dan vlogen de goden. En dat vertellen alle volkeren. En ze vlogen niet door een magische toestand. Ze vlogen niet op een bezemsteel. Maar ze vlogen zoals wij het doen in apparaten, mechanische voorwerpen die ontworpen zijn om te vliegen. Vliegtuigen, ruimteschepen. Hoe vreemd u het ook klinkt, daar is zo ontzettend veel bewijs voor in de oudheid, dat het gewoon niet eerlijk is om dat allemaal te negeren. Er zijn gedetailleerde verhalen over die voertuigen van de goden. In de Hindoe-geschriften, 5000 jaar oud, waaronder de Mahabharata, worden tekeningen gemaakt van vliegende voorwerpen waarmee de goden door de hemelen vlogen. En zo komen we het over de hele aarde eigenlijk tegen. Misschien heeft u wel eens gehoord dat er een Amerikaanse ingenieur is geweest die niet veel van de Bijbel wist. Maar een van zijn vrienden zei, wist je dat er in de Bijbel ook ruimtevaartuigen beschreven worden? En hij geloofde er niets van. Maar hij ging met hem naar het verhaal van Ezechiël, moet u thuis maar eens nalezen. En hij probeerde als ingenieur alles wat Ezechiël beschrijft met termen van zijn tijd, waar nooit iemand vloog, waar nooit iemand een ruimteschip had gezien, probeerde hij een schip te bouwen op de detailbeschrijvingen van Ezechiël, wat er ook inderdaad als een landingsvoertuig uit kan zien. Dus nou zult u denken, oh, wat is dat allemaal? Omdat u gewend bent de Bijbel als een religieus boek te lezen. Maar de Bijbel is ook een mythisch boek in de goede zin. In de zin dat er oude waarheden aan ons worden overgebracht uit de geschiedenis van de mensheid, die verpakt zijn in een mythische taal of in religieuze taal. Nou, een oorlog in de hemelen staat er dan in de Bijbel. Het eerste wat ik met u wil delen is dan dat het woord voor hemel in het Nieuwe Testament, Urano, en de Hebreeuwse versie daarvan, Shamayim, dat is meervoud trouwens, hemelen, niet betekent hemel, zoals wij het kennen. Dat is niet de plaats waar je na je dood heen gaat. Of misschien ook wel, zoals ook de farao's dachten en de Egyptenaren. Maar Shamayim voor een Jood betekent gewoon het universum. Het is de kosmos. En Urano in het Grieks betekent ook het universum. Het is de kosmos, het heelal. Dus als we het hebben over een oorlog in de hemelen, een strijd in de hemelse gewesten, dan moeten we daaruit direct vertalen een oorlog in het universum. Een oorlog in het heelal. Een oorlog in een deel van het heelal, de hemelse gewesten. En maken we daar een Engelse vertaling van, dan heeft u, zie hier mijn titel, een Star Wars. Een oorlog tussen verschillende planeten en werelden. Een oorlog niet in een hemel, dat kan ook niet, dat zult u zich ook hopelijk kunnen voorstellen. Dat wat wij over de hemel denken, daar kun je geen oorlog hebben. Daar kunnen engelen elkaar niet doodsteken. Daar kun je helemaal niet meer doodgaan. Daar kun je niet verwond raken. Dat hebben we op de aarde. Dus met dat plaatje komen we er niet uit. De hemelen waar de Bijbel over spreekt, daarvan zegt de Bijbel ook duidelijk, en de mythes en overleveringen, daar kunnen de wezens die daar wonen elkaar doden, elkaar verwonden. Zo lezen we ook in de Bijbel. Nou, ik wil allereerst met u kijken naar Openbaringen 12, vers 7 tot en met 10. Daar staat het. En ik vertaal het meteen al. En er kwam een oorlog in het heelal. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Die draak en de slang die komen we over de hele wereld tegen. Overal zijn de verhalen over de draak die in een oorlog zat, die ook verloren heeft. 50.000 jaar geleden zijn er ruimteschepen geland, zal straks een paar citaten met u voorlezen, met figuren die zichzelf relateerden aan de draak. Ze noemden zich de Draco. Nou, hier staat ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Nogmaals, als u echt denkt aan de hemel waar u normaal aan denkt, vraagt u zich dan af hoe die oorlog er dan uit kan zien als je niet dood kunt gaan, als je de ander niet kunt steken met een zwaard. Het was echt een Star Wars. Dit zou je zo kunnen vertellen. Er was oorlog in het heelal. Oorlog tussen verschillende werelden in het heelal. Maar die draak, Draco, kon geen stand houden. En hun plaats werd in het heelal niet meer gevonden. Niet in de hemel, in het heelal. En de grote draak werd op de aarde geworpen. Dat kunnen we helemaal plaatsen in het heelal. De oude slang of draak, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, in het heelal zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders die aan dag en nacht aanklaagde van onze God, is nedergeworpen. Er zijn dus wezens, zo noem ik ze nog even, engelen staat hier, andere noemen we dan gevallen engelen, maar nogmaals bij het woord engelen krijgt u meteen verkeerde gedachten en beelden. Er zijn wezens in het heelal die in de Bijbel verschillende namen krijgen. Eén van hen is engelen, andere is wachters, weer één is goden, andere is weer Elohim of Bene Elohim, zonen van de goden of zonen van God. Dus andere naam is, heeft u gezien in de Bijbelstudie over Lucifer, is Lucifers. Hè? Dus morgensterren, zo worden ze ook genoemd. Niet een Satan alleen, maar alle engelen worden soms Lucifers, morgensterren genoemd. Dus er zijn wezens in het heelal die wij, zeker in de oudheid, als ze op aarde zouden komen, ogenblikkelijk zouden verwarren met goden. Omdat het wezens zijn die sowieso dus door het heelal kunnen reizen en over een dusdanige hoge ontwikkeling beschikken, dat wij denken, de goden zijn op aarde gekomen. Hoe vreemd u dit ook vindt, het bewijs hiervoor is in de Bijbel te vinden en in alle geschriften ter wereld, bij alle volkeren. Ik zal straks nogmaals een aantal citaten met u doornemen. Dus het was oorlog in het heelal, waarbij twee vijanden met elkaar in strijden waren. De een verliest en die wordt op de aarde geworpen. Als u ook met mij kijkt naar Daniël 10, dan vind je zo'n sterk voorbeeld. Dat het bij die hemel echt niet gaat om een geestelijke hemel. En hij zei tot mij, vrees niet Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden. Het is een engel die hier spreekt, een aartsengel. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen, en dat is ook een naam die gebruikt wordt voor engelen, vooral als het gaat om engelen die gaan over een land, de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, hier komt pas Michael, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koning der Perzen de overhand behield. En ik ben u gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatste dagen overkomen is. Overkomen zal, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Nou, dan staat er verder in het boek Daniël, en dat zult u waarschijnlijk ook weten, dat een engel onderweg is om een mens op aarde te helpen, maar dat die engel zegt, ik ben vertraagd. Hè? Dat is hier, staat hier dus ook. Iemand stond tegenover hem. Dus onderweg in het heelal is er zo'n goede engel, hè, een engel van God, die wordt opgehouden in de strijd en komt later aan door de tegenstander. Precies zoals je dat in Star Wars zou verwachten. Nou, daarbij moeten we kijken naar ons beeld van engelen en demonen, goede en kwade geesten. Ik zei al, waarom hebben ze vleugels? Nou, om aan te geven dat ze konden vliegen. En over nog meer dingen beschikten, boven de grond zweven bijvoorbeeld. Als u met mij kijkt naar Efeze 2, vers 2 en daarna Efeze 6. Daar staat, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hier wordt naar de Satan of de duivel verwezen als de overste van de macht der lucht. Wat moet die figuur nou in de lucht, zult u zeggen? Nou, daar beweegt hij zich. En een van de namen van deze macht, van deze geest, is Beelzebub. En dat betekent niet de heer van de vliegen, zoals in uw Bijbel staat, omdat de Bijbelvertalers ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Want vliegen zijn vreselijk nare dieren, maar het is nou niet zo dat hun vader de duivel is. Beelzebub kun je vertalen met de heer van de vliegenden. De heer van hen die vliegen, die het vermogen hebben te vliegen door de lucht. En nog verder dan de lucht, maar zover kon men natuurlijk niet kijken, in een tijd dat de mens die dat vermogen niet had. Dus de duivel wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Door de eeuwen heen kon hij vliegen en dat konden de mensen niet. Efeze 6, vers 10 tot en met 12. Die ga ik aan het eind nog herhalen, deze tekst. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenuitrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. En daar zou de apostel eerder kunnen doelen op uw eigen bloed en vlees, de mensen, uw familie en uw omgeving. Dit was in tijd van vervolging, waarbij de haat zich natuurlijk keerde naar de eigen familieleden of wie dan ook die u aanviel. Maar wijzelijk zegt de apostel, daarachter, achter dat vlees en bloed, daar vechten wij tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de gewesten van het heelal. Ook hier gebruik ik dat woord weer. De boze geesten in het heelal. Denkt u nou niet bij een boze geest aan een niet-materiële zwevende gebeurtenis? Want ook dat wordt in de Bijbel op andere wijze aangeduid. Maar hier worden dus namen gebruikt die we kennen. Overheden, machten, wereldbeheersers van deze duisternis. Dus er is een vijand vanuit het heelal op aarde gekomen. Die op een of andere manier hier vast zit ook in de omgeving van onze planeet. En hij wordt in de Bijbel consequent de wereldbeheerser genoemd. Hij vormt de ware macht achter alle politieke macht. Ook al zou de politieke macht het ontkennen. Hij is degene die ook de God van deze aarde wordt genoemd. Dus hij heerst over deze aarde. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn door de duivel, dan zegt deze macht ook, als je voor mij kiest, kan ik je alle rijkdommen van de aarde geven. Wil je beroemd worden, wil je rijk worden? Het is allemaal van mij, ik kan het je zo geven. Vergis u niet hoe de Bijbel spreekt over deze macht. De God van deze wereld. De God die uit het heelal naar de aarde is geworpen. Het is heel bijzonder dat in de Sumerische geschriften, die het oudste zijn, er heel leuk wordt gezegd, gesuggereerd, dat deze macht die verloren heeft, die Draco, niet naar de aarde geworpen is, hetgeen gesuggereerd dat hij de oorlog verloren zou hebben, maar daar vrijwillig is gekomen. En dus de naam voor de Sumerische goden, dat is Anunnaki, dat betekent letterlijk zij die uit de hemel naar de aarde kwamen. In de Bijbel wordt over hen gesproken, Draco, zij die naar de aarde geworpen zijn. Dus dat is heel opvallend hoe daar verschillend over verteld wordt. Als u met mij kijkt naar Openbaring 16, vers 14, daar staat zomaar, want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen welke uitgang naar de koningen van de hele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Hier is sprake van geesten van duivelen. Als u dus bij de duivel alleen maar denkt aan echt een geestelijk wezen, wat geen lichamelijke vorm ze hebben, dan denken we hier, wat zijn dan de geesten van duivelen? Klaarblijkelijk heeft de duivel een geest, zoals ook wij een geest hebben. Dus hier is sprake van geesten van duivelen. En dan het hele bijzondere verhaal, vind ik nog altijd fascinerend, uit Genesis 6, vers 1 tot en met 4, dat laat ons helemaal zien dat we met deze macht, met die draco, met die slang, niet te maken hebben met een geestelijke zwevend wezen, maar een wezen wat zo lichamelijk is en qua DNA-samenstelling zo op ons lijkt, dat het mogelijk is voor hem om samen met een aardse vrouw een hybride geslacht voor te brengen. Hetgeen betekent dat dit wezen, die draco, uiterlijk en qua DNA en genetisch materiaal ontzettend op ons lijkt. Het beroemde verhaal van Genesis 6 en het beruchte verhaal, wat debet was aan de zondvloed. Want het is niet alleen vanwege de slechtheid van de mensen dat de zondvloed kwam. Het kwam ook omdat er iets gebeurde wat in het heelal verboden is. Dat staat hier. Een vermenging tussen twee verschillende soorten. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de Benei Elohim, kan vertaald worden met zonen gods, maar ook met zonen van de goden. Ik geef voorkeur aan het laatste. Toen zagen de zonen van de goden dat de dochters der mensen schoon waren. De duivel kan dus met lust kijken naar een aardse vrouw vanwege haar schoonheid. Lijkt me voor een geestelijk wezen een beetje lastig. En zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. Nou, deze verhalen zult u kennen uit de Griekse mythologie en alle mythologieën. Beroemd is Herakles of Hercules, de halfgod, een demigod, die een kruising was tussen Zeus en een aardse vrouw. Nou, zo waren de Theseus was een halfgod, er waren halfgodinnen. Vooral Zeus was verzot op aardse vrouwen en verliet zijn eigen vrouw nog wel eens in het heelal en daalde af naar de aarde om zich te vermengen met een aardse vrouw. En daaruit ontstonden zogenaamde halfgoden. In de Bijbel heette ze Nephilim, reusachtigen, mannen van naam. En dat reusachtig, dat slaat op hun lengte, maar dat slaat ook op hun erfenis van hun vader qua technologie en kwaliteit. Zij waren de reuzen van ouds. Ik heb er deze keer voor gekozen niet alles op het internet voor u op te zoeken, want ik weet dat u dat zelf beter kunt dan ik. Maar toets in reuzen en u ziet in musea en over de hele aarde skeletten van abnormaal grote mensen. Reuzen. Dat is geen sprookje. De sprookjes komen ook daar weer vandaan. Die reuzen zijn er geweest en misschien nog wel. Dus wij zien hier dat die wezens uit het heelal, die Draco, over een groot verbod heen ging van de schepper en op aarde zich vermengde met het menselijk ras, waardoor de mens daarna een vermengde soort wordt. En dat is een heel belangrijk begrip in het Joodse geloof vooral. Dat wordt constant in de Bijbel gebruikt. Van Noach wordt gezegd, hij werd gespaard omdat hij tzadek wat tamin was. Nou, als u de film Noach hebt gezien, een goede vriend van me zei, die vond het karaktermoord van Noach, want Noach werd uitgebeeld als niet zo'n leuke man en een vrede man en een rare man. En hij zei dus, ja, maar in de Bijbel staat, hij was rechtvaardig. Maar wat het letterlijk betekent, is dat Noach zuiver van zaad was. Noach was niet vermengd geraakt in zijn genetisch materiaal met dat ras van Draco. En daar ging het God om. En uiteindelijk begint God een soort nieuwe schepping met Noach, een soort tweede Adam, om met opnieuw zuiver zaad te beginnen. De ellende is, als u de Bijbel een beetje kent, ziet u dat die reuzen, die afstammelingen van de goden en de mensen, er nog steeds waren. En daar moest Israël ook tegen strijden. En dat is lange tijd zo gebleven. Dus de zondvloed heeft ze niet uitgeroeid. Over de hele wereld zijn verhalen bekend van de oudere volkeren. Vandaag de dag verbazen ingenieurs en architecten zich over de bouwkunst op de aarde. In Zuid-Amerika, in Egypte. En misschien heeft u ook het programma op tv gezien. Ik dacht dat het Geographic Channel was. Waarin een aantal beroemde ingenieurs van naam bij de piramide van Geop stonden. En voor de camera zeiden, het is niet voor ons mogelijk met onze technologische kennis om dit gebouw na te bouwen. Hetzelfde werd gezegd van de bouwwerken in Tetuagan, de stad van de goden in Zuid-Amerika. En andere van die beroemde bouwwerken daar. Waar de afstand tussen de perfect gesneden stenen zo minimaal is dat ook daar de ingenieurs zeggen, wij zouden dat vandaag niet kunnen. En de steenblokken zijn zo zwaar dat er nergens op aarde een kraan te vinden is die ze kan verplaatsen. Als u dan bedenkt dat die stenen ook nog eens een keer van kilometers ver kwamen, dan vraag je je af hoe die oude, zeggen wij, primitieve volkeren dat in godsnaam gedaan hebben. Dan lezen we hun geschriften. Dan lezen wij dat hun tovenaars, de tovenaars van de goden, zo noemden ze het maar, de stenen lieten zweven. Hoe vreemd ook voor ons, levitatie, beheersing van de zwaartekracht, is een wetenschappelijk fenomeen. Onze eerste experimenten daarmee, die geschieden nu ook. Dus luister naar die oude verhalen. En niet naar de moderne verhalen van onze wetenschappers die deze dingen niet willen weten, want dan moeten ze opnieuw beginnen. Zodra de wetenschap moet toegeven dat de mensheid vroeger met hulp van de goden misschien op een hoger technologisch niveau heeft gefunctioneerd dan nu, dan hebben we een probleem. Dus er blijft ontkenning van deze oude dingen die gewoon waar zijn en die we kunnen zien. In Genesis 6, daar staat het verder het verhaal. Zij namen die vrouwen wie ze zich maar verkozen en er kwam een hybride soort uit. De Heere zei, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Opvallend is hier dat dat inderdaad de maximale leeftijd is die vandaag de dag mensen zouden kunnen behalen. Heel interessant. De reuzen, de Nephilim, waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Mannen die grote bouwwerken hebben neergezet en een technologie hoger dan de onze. Mannen die zelf soms als goden werden aanbeden. Mannen die de aarde op zijn kop hebben gezet. Omdat zij een mengeling waren tussen twee rassen. Als je kijkt naar de voedselwetten in Leviticus bijvoorbeeld, de reinheidswet en voedselwetten, dan ziet u dat bepaalde dieren voor de Joden verboden waren, niet omdat ze ongezond waren, dat is helemaal niet waar. Wij vandaag dan weten dat zeevruchten, waaronder mosselen, supergezond zijn. Daar was het ook niet voor. Maar het was hoofdzakelijk omdat het ging om dieren onzuiver van soort. Vissen zijn zuiver van soort, die zwemmen in de zee, een mossel niet. En zo gaat het maar door. Dus de Joden als symboliek moesten zien dat er niets vermengd mocht worden. En dan ziet u ook niet de ene lap op de andere lapstof. Dus het boek Leviticus zit vol met de symboliek van het mag niet vermengd worden. niet vermengd worden. En ook van ons wordt dat gezegd. Wat er toen gebeurde was wel vermenging. Er zijn enkele die beweren dat die zonen gods, dat het gewoon mensen waren. Ik ken die theorie, dat is niet vol te houden. Omdat als Job 1 zegt, daar verschenen de Bene Elohim, dezelfde term, de zonen van de goden voor het aangezicht van God. En onder hen was ook de Satan. Dus de Satan was een zoon van God, dat is die nog. Onderdeel van de godenkring in Job. En dus een goddelijk wezen. Dus het gaat hier niet om mensen op aarde, afstammelingen van een andere groep, die vervolgens aardse vrouwen namen. Dat is echt absoluut onzin. Het gaat hier om hemelse wezens uit het heelal, die zich vermengden met de aardse mensen. Zoals in alle mythes en overleveringen verteld wordt. Ik zal u hier een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, het is er maar één, want alle oude volken hebben dit. Ik heb het pas op tv gezien. Canadese indianen vertellen dat er eens in een ver verleden een geweldige oorlog heeft gewoed tussen hemelwezens in dondervogels. Dus dit zijn indianen in Canada, in de oudheid, die nog nooit een vliegtuig hebben gezien. En als er een zou verschijnen, ook niet weten hoe ze dat moeten noemen. Het vliegt, dus het zal een vogel zijn. En het maakt er een hoop herrie. Een dondervogel. Dus de geschiedenis van de Canadese indianen gaat terug. En u weet dat vroeger de mensen vooral aan mondelingen overleveringen deden. Dat ging ook feilloos. In een ver verleden was er een geweldige oorlog. Die heeft gewoed tussen hemelwezens, wezens in het heelal. In dondervogels, ruimtevaartuigen. De strijd had zich afgespeeld in een gebied van grote wouden en weiden op aarde. En ze vertellen dat er demonen kwamen, die dus in dondervogels vliegen en uit het heelal kwamen. En dat deze verschrikkelijke vernielingen aanrichtten. Al het leven werd vernietigd en de steden verwoest. Er moest zich een wereldwijde botsing hebben voorgedaan tussen menselijke of mensachtige wezens die elkaars macht betwisten en elkaar te lijf gingen met wapens die tegenwoordig pas bij ons bekend zijn. Daar komen we straks op terug. Gewoon wapens. Ze konden elkaar verwonden en ze konden elkaar doden. Ze konden elkaar uit de lucht schieten en dan stortten ze neer. Dit is niet de hemel die u steeds bedenkt als u daarover leest. Dit is gewoon het heelal en de aarde die betrokken is in die oorlog. Daar kom ik straks op terug. Dus Star Wars. Als we kijken naar de scheppingsorde die de Bijbel ons aangeeft eigenlijk. Ik heb ontdekt dat heel veel christenen dat niet echt helemaal in de gaten hebben. De meeste christenen denken er is een God, één God uit wie alles voortkomt, één vader, één bron van alles, de schepper. Nou, onder die God, dan komen de mensen en dan heb je de mensen en na de mensen krijg je dan de dieren, de ingewikkelde dieren, complexe dieren. Daarna krijg je de minder complexe dieren, een plantaardig leven en uiteindelijk krijg je eencellig leven. En zo zie je zo'n piramide met aan de top God en naar God komen dan meteen de mensen. Nou, dat toon ik uit de Bijbel aan dat je een hele grote groep, veel groter dan wij, vergeet. Want de Bijbel zegt, tussen God en mensen zijn de Bene Elohim, de zonen van God of de zonen van de goden, de wachters, de engelen of ook wel gewoon goden. Het is God, goden en het zijn mensen en dieren. De volgende keer ga ik met u verder kijken en dan wordt het steeds spannender. Dank u wel. Thank you.